Katrijn van Bouwel, een heel goede morgen.
Een hele mooie morgen.
Soms is het angstaanjagender om je dromen uit te zien komen dan ze te koesteren. Wel, je kan hem in je handen houden. Er ligt hier die debuutroman van jou, De Muze en het Meisje. Hoe voelt het?
Heel zacht. En dat ligt voornamelijk aan de soft touch van de cover. Maar ik word er ook heel, heel blijmoedig van. Het is een soort tederheid die ik ervoor voel.
Het is de eerste keer letterlijk dat je hem in je handen houdt. Hè?
Ja, ik heb hem voor de eerste keer opengeslagen en dan zie ik mijn woorden daar staan en mezelf een beetje tussen de regels. Dus het is een spiegel en een kussen. Dat is een heel, heel bijzonder gevoel.
Niks angstaanjagend aan, als ik het zo hoor.
Verbazingwekkend genoeg niet. Ik dacht van, ik ga zoveel stress hebben als het boek er is. Maar ik merk dat er een ongelooflijke rust is. En uiteraard hoopt je dat mensen je boek gaan lezen. Maar als het geen handen en geen harten vindt, dan is het nog steeds gewoon, hoe cliché en hoe melig ook, mijn droom die uitkomt. En ik kan naar die kleine Katrijn kijken en zeggen, we hebben het gedaan.
Waarom maak je ze klein?
Omdat dat mijn absolute kinderdroom was. Al voor ik kon schrijven, wou ik verhalen vertellen. En aan zoveel mogelijk mensen. En tot grote irritatie was het ook van heel veel mensen. Ik zat eeuwig verhaaltjes te verzinnen. Dan lag ik in mijn bed en dan pikte ik de draad weer op en vertelde ik al mijn knuffels. Allemaal collages van sprookjes, eigen verzinsels. En dan pikte ik de draad 's nachts weer op en in mijn dromen ging dat dan verder.
Dus vrienden zijn misschien heel opgelucht samen met jou. Het is er.
Het is er eindelijk. Ik denk dat die vrienden vooral teleurgesteld gaan zijn dat mijn neiging tot slechte mopjes niet helemaal gekanaliseerd is geraakt.
Nee, dat is waar.
Want het is best een melancholisch, ernstig boek geworden. Ja.
Het is een indringend boek. Het dringt letterlijk naar binnen, dat kan ik vertellen, na het gelezen te hebben. Het is een heel tactiel verhaal. We leren Mila kennen en haar liefde in het algemeen voor zichzelf, voor anderen, voor de kunst. Het motto voorin, daar staat ijdelheid der ijdelheden. Alles is ijdelheid en dat komt voort uit het boek Prediker, uit het Oude Testament. Staat dat in jouw boekenkast?
De Bijbel, absoluut, ja. En mijn vriend is zelfs een nieuwe Bijbel aan het zetten.
Hij is letterzetter.
Hij is letterzetter, ja.
Hij heeft de letters gezet van de Muze en het Meisje.
Inderdaad. Hij heeft vorm gegeven aan mijn inhoud.
Wat? Wat een koppel zijn jullie. Jullie hebben elkaar wel echt gevonden. Daarover gaat het ook. We zaten bij de Bijbel. Waarom is de Bijbel iets dat in jouw kast staat? Iets dat je dus leest ook?
Omdat ik ervan overtuigd ben dat je zelf maar kan begrijpen door de verhalen van je cultuur te kennen. En ik ben ervan overtuigd dat de manier waarop ik de wereld versta, waarop ik taal gebruik, waarop ik zinnenbeeld, waarop ik metaforen zie, dat die voor een stuk ook aangereikt is door de Bijbel, die voor mij gewoon een deel is van de kanon van de verhalen die ons eigen zijn.
Ja, maar gaat het echt over ijdelheid? Of gaat het over wat dan ook gezegd wordt, dus verwaandheid? Of gaat het over het woord ijl?
Dit heeft het allebei. Het is mij voor het eerst komen aanwaaien door de Vanitas-schilderijen.
Mm-hmm. Waar de dood wordt op gezien.
Waar de dood wordt op gezien, absoluut. Het verhaal gaat over een meisje dat de muze van een kunstenaar wil worden, dat als naaktmodel zich probeert te laten vereeuwigen in een soort wanhopige poging om nooit vergeten te worden. En tegelijkertijd, ja, hoe ijdel is ook dat streven om voor eeuwig te blijven leven. En die Vanitas-schilderijen, die ik vroeger saai vond in het museum altijd maar oversloeg, omdat ja, zo'n paar fruitmanden en dan zo'n occasionele vlinder erbij en een schedel en saai. Maar die koesteren zoveel symboliek en ik vond dat opeens heel passend. Zowel omwille van het thema van de schilderij dat in het boek zit, als eigenlijk gewoon de ijdelheid die wij als kleine mensen koesteren, hè, om de eeuwigheid te willen ingaan.
En je hebt een boek geschreven, dus het lukt ook nog. Stel je voor.
Wie weet.
In de les schilderen geldt deze raad. Niet schetsen wat je weet, maar wat je ziet. Het lijkt wel of de schrijver van dit boek zichzelf dat ook voorhoudt.
Oh, je had een hele mooie lezing ervan. Ja, ik denk het wel. Ik heb geprobeerd om niet per se naar de ratio te schrijven, maar heel veel zintuigen aan te spreken. Mm-hmm. Wat ik heb willen doen, is een wereld maken waarin je begint te lezen en dat je dingen ruikt, mm-hmm, en voelt en hoort en dat het echt op en onder je vel kruipt. Omdat ik geloof dat, hoewel het ook op een manier misschien wel intellectualistisch is, het boek... Ik vind zintuigelijkheid zo belangrijk en ik lees zelf zoveel en ik vind niks prachtiger als door woorden aangeraakt te worden op elke mogelijke manier.
Ja, en dan is verf gewoon op zich al een fantastisch vertrekpunt.
Ja, het is heel... ik vind het ook gewoon een heel sterk beeld. Hoe zeer kun je je blootgeven in het leven? Ja. En als naaktmodel, geeft je dan bloot of juist niet? Welk hoed en prooi ligt je van ogen? Dus, ja, ik vind dat een heel interessante wereld.
En ook
zich.
Als schrijver, hè? Ja. Hoe zeer geeft Katharijn van Bouwel zich bloot in dit boek? Dat wil iedereen dan weten. Ja, morgen zit jij bij Van Geel zijn gasten en mag je het autobiografische luik van jouw boek gaan toelichten?
Ik denk dat het een verzameling is van stukjes mij. Ik heb mezelf voor een stuk geknipt en versnipperd over heel het boek. Geen van de personages ben ik. En tegelijkertijd zijn ze allemaal een beetje mij. En ik hoop ook allemaal een beetje de lezer. Dat je toch iets van jezelf in elk personage herkent. En ze misschien ook begrijpt en vergeeft op een manier.
Ik las achteraf, na het boek gelezen te hebben, dat jij filosofie gestudeerd hebt. En dat vond ik er ook in terug. De mens en het mens zijn en het leven. En hoe doe je dat?
Ik denk dat dat de vraag is die, wat mij betreft, mij drijft. En ik denk heel veel kunstenaars en filosofen, schrijvers, estheten, maar gewoon ook iedereen in het dagdagelijkse. Wat moet je doen met die jaren die ons vergund zijn? Hoe vult je die in? Hoe gaat je om met het feit dat die elke dag als zand door je hand glippen? Wat doe je met die korrels?
Is het Lisa, de beste vriendin van Mila, die het letterlijk tegen haar zegt? Doe iets, verzin iets, doe iets met die tijd, want kijk hem gaan.
Ja, en ook daar heb ik een analogie gebruikt die uit de Bijbel komt, hè, van de talenten. De meester die aan zijn knechten talenten goudstukken geeft, dan terugkomt. Eén heeft alles verkwanseld, de ander heeft... En één heeft gewoon alles in de grond gestoken en zegt heel fier, kijk, ik heb ze nog. En dat is eigenlijk het teleurstellende. En als er iets is wat ik met mijn boek wil doen, is het... Misschien is het zelfs geschreven door Katrijn, maar ook een beetje voor Katrijn. De Katrijn van vroeger, van steek uw talenten niet letterlijk in de grond of figuurlijk. Maar doe iets, maak er iets van. Faal desnoods, maar laat het niet gewoon voorbij gaan.
Want daar heb je moed voor nodig. En dat voelt, zeker als je eraan begint, absoluut niet veilig.
Nee, het is een van de... Ik moet zeggen, dit boek schrijven is een van de dingen die, denk ik... En ik ben al goed in procrastineren, maar...
Uitstellen.
Dit boek heb ik zo hard uitgesteld. Ik ben er zo voor gaan lopen. Ik ben tegen mezelf heel hard moeten botsen. En beslist, oké, dan lijfke, oké, dan hoofd. Ik heb gespaard om mezelf tijd vrij te kopen. En ik ben beginnen schrijven. En dat was een van de engste dingen die ik ooit gedaan heb.
Wat is er zo eng aan?
Ik denk wat je in het begin ook zei. Het is een heel veilig gevoel om een eeuwig plan B te hebben. Om ergens te vertrouwen van... Ja, maar als alles niet lukt, dan kan ik nog altijd gaan schrijven. En voor mij is dat schrijven. En voor andere mensen is dat misschien reizen of iemand lief hebben. Of aan kinderen beginnen. Of een eigen zaakje opstarten. En voor mij was dat schrijven. Dat was altijd heel veilig. Dat kon altijd nog. Maar dat was niet veilig in een doosje. Dat was een zwaard boven mijn hoofd en... Nu ik er mij helemaal heb door laten doorsteken. Het is een aangename helse rit geweest, het schrijven.
Ja. Door de types, zal ik maar zeggen, of door de karakterschetsen van Lisa en Mila, kom je als vanzelf bij de structuur uit van je boek. Namelijk de vier seizoenen. Herfst, winter, maar je zegt het anders. Hè? Herfst, die winter.
Herfst, die winter.
Lente
en de zomer.
De zomer. Ja. Maar daar zit het in. Het, niet alleen het verval en het terugopstaan, maar ook het lichte en het donkere van een mens.
Ja, Mila is voor mij de herfst. En ik laat haar vader dat ook zeggen op een bepaald moment van... Ons Mila, dat is de herfst. Heel kleurrijk, maar al heel vroeg donker. En Lisa is de lente. Die waait op en die bloeit en waar die gaat... Oogst zal dan niet succes zijn. Oogst is dan al meer de zomer. Maar ik geloof heel sterk in dat mensen dat volledig palet hebben. En ik hoop ook dat iedereen naar zichzelf gaat zoeken. Ik weet dat er heel veel mensen heel verbaasd zijn over dit boek of gaan zijn van... Het is zo rustig. En het is niet wat een iets dijkletserachtig verwacht. En ik vind dat juist heel mooi dat een mens veel facetten heeft en... Dat je de kans krijgt en jezelf die kans geeft en elkaar die uitdaagt om die... Allemaal, om heel die seizoenen te leven.
Ja.
De liefde ook, hè.
En de liefde. Te leven. Ja. En zo schrijf je dit, hè, Katrijn. Er zijn maar twee momenten wanneer alle liedjes over jou lijken te gaan. Wanneer je pas de liefde vond en wanneer ze je zieltogend achterlaat. Nu mag jij eens een liedje kiezen dat wij gaan draaien en het mag over de liefde gaan.
Dan kies ik schaamteloos voor een liedje wat ik mee heb gezongen door mijn tranen heen. Ébloui par la nuit van Zaz.